أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى openbart in the Quran: يا أيها الناس، O mensen. الله سبحانه وتعالى spreekt de gehele mensheid aan. Niet alleen de mensen die geloven. Iedereen. Maakt niet uit wat je achtergrond is, wat je levensbeschouwing is. Iedereen is een aanspreekpunt van de Koran. Ja, eyyuhannas. O de mensen. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aanbid jullie Heer die jullie schiep. En degene voor jullie schiep. Kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala zijn heerschappij aankondigt aan de mensheid. Subhanallah. Zo is de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala kondigt aan dat hij de God is, de schepper is van iedereen. Maakt niet uit wie je bent, wat je bent. Zie je? Dus degene voor jullie, die zijn ook mijn dienaren, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Niet alleen jullie, degene voor jullie en degene die na jullie zullen komen, logischerwijs ook. Zo zegt onze Heer. La'allakum tattaqun. Opdat jullie vrezen, opdat jullie je gedragen. Het rechte pad vinden. Wie is deze Heer? الذي جعل لكم الأرض فراشا. Hij heeft de aarde voor jullie net een matras gemaakt. Ja, yani is stabiel. Jullie leven erop, jullie lopen erop, jullie bouwen erop. Yani, wie heeft deze aarde leefbaar gemaakt? Allah, je moet erover nadenken. Zulke kritische vragen, fundamentele vragen. Mensen leven 40, 50 jaar, ze vragen zich niet af. Dan onze Heer zegt, was-samaa, en de hemelen, de hemel boven ons, alles, de Arabieren noemen alles wat boven jou is, wordt ook sama genoemd. Was-samaa binaa. Hij heeft voor jullie de hemel net een gebouw op, yani, geheven voor jullie, is boven jullie. Ja, dit plafond blijft niet vanzelf staan, is onmogelijk, moet ondersteund worden met pilaren. En waar zijn de pilaren van deze hemelen? Zo één groot universum, subhanallah. Deze hemelen is onwijs groot. Kijk, Allah heeft zo'n mooie blauwe kleur gegeven aan de hemel. Zie je waarom? En nu zeggen artsen ook, is blauwe kleur is mooi, een goede kleur, die lichtblauw. Die lichtblauw, dat is goed voor jouw oog, is gezonde kleur. Daarom, klassieke artsen, wat deden zij als iemand ziek dat in zijn oog? Zij gingen in een groene beker, gingen ze water doen. Zie, dan ontstaat precies de kleur van de hemel. Is gezond om er naar te kijken, is goed voor je ogen. Als Allah SWT donker paars zou doen, of donkerrood. De hemelen, de kleur van de hemel. Als hij dat zo zou maken, zou het moeilijk of lastig worden voor de mensen. Zie je? Daarom hemelen zijn groot. Boven de hemel heb je andere hemelen. Zo gaat dat door. Ja, nee. De aarde is niks. Wij zijn niks vergeleken met het hele heelal. Astronomen zeggen zelf, aarde past 1000 keer in Jupiter. Jupiter past 1300 keer in de zon. Kijk, let op. En de zon is de grootste ster van het zonnestelsel. Maar die past weer in Uyscuti, die een van die grootste planeten. Daar past die 5 miljard keer in. De zon past daar 5 miljard keer in. Uyscuti. Allah. Maar astronomen geven ook toe, zij zeggen wij hebben maar 5%, misschien nog ineens, ontdekt van het hele heelal. Wat is die andere 95%? Allah alam. Subhanallah, subhanallah. Daarom ik schrijf die serie artikelen. Contempleer. Dat zijn meerdere delen zijn. Dat is een serie. Lees dat. Daar zitten zoveel tekenen. Zoveel tekenen zitten daar. En al die tekenen zijn compatibel met de Koran. De Koran verwijst naar die tekenen. Je moet nadenken, zie je? Daarom onze Heer zegt: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. En hij liet regen dalen van de hemelen. Hij stuurt regen, Allah subhanahu wa ta'ala stuurt regen. Niet te veel, niet te weinig. Kijk, alles is gebalanceerd. Alles heeft volume. Subhanallah. En dan: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Hij haalt voor jullie uit de grond, haalt hij voor jullie gewassen, talloze, diverse soorten aan vruchten, groenten. En waar komt brood vandaan? Zelfs de dieren zijn afhankelijk van de regen. Als het niet regent, wat gaan ze eten? Als ze niks eten, heb je magere, halfdode dieren. Ze kunnen ook niet voortplanten. En wat gaan wij dan eten? Hoe ga je vlees eten? Hoe ga je melk drinken? Hoe ga je ei eten? En die nagels, horens, vacht, leer van hun. Kan je ook niet gebruiken. Zie, kijk, alles, subhanallah, is beschikbaar gemaakt. Onderhevig gemaakt aan de mens. Zie die harmonie? Overal zit nut in, profijt in. Alles werkt naar een bepaald doel. Heeft een functie. Zie je? En jij als mens, jij zegt, jij bent de hoofdrolspeler in dit hele toneel. Maar jij zegt, ik ben niks, net als naturalisten. Ik stel niks voor. Ik word straks gras, ik word straks zand als ik dood ben. En er gebeurt verder niks. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Kijk hoeveel is geïnvesteerd in jou, in de schepping. Kijk hoeveel is geïnvesteerd. Zie je? Daarom Allah subhanahu wa ta'ala openbaart al deze verzen. Daarna onze Heer zegt: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Waarom kennen jullie deelgenoten toe aan Allah? En nu is een nieuwe stroming ontstaan. Die mensen, alle afgoden hebben ze afgemaakt nu. Die zijn allemaal aan de beurt geweest. Wat is nu de laatste optie? Ze hebben alles opgemaakt. Ja, nou, alle kaarten zijn gespeeld. Alle kaarten, de mensheid heeft alle kaarten gespeeld. Wat is nu de enige uitweg? Om zich niet te onderwerpen aan Allah? Mezelf ga ik als God afkondigen. Kijk, kijk. Kijk, deze zwakke, deze onwetende, deze onrechtvaardige mens, subhanallah. Hij verklaart zichzelf, hij durft zichzelf als God te verklaren. Ja. Jij draagt vuil in je bloed. Jij draagt vuil, uitwerpselen in je darmen. Zie je, in je neus, in je mond. Je bent zo een zwakke, zielige, armzalige wezensoort. Ja, een wezen. Maar hij durft zichzelf God te verklaren. Zie je? Subhanallah. Daarom Allah subhanahu wa ta'ala zegt: geen deelgenoten toekennen aan mij. Kijk, jullie zien al deze tekenen van mij. Hoe durven jullie nog? En dan onze Heer zegt, en dat is nu ons onderwerp natuurlijk met deze serie: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Roep ook al jullie vrienden, al jullie compagnons, wie kan jullie helpen, jullie helpers, jullie hulpers. Wie komt jullie assisteren, mag komen assisteren. Van de mens of de djinn. Want als deze Koran is geproduceerd door een mens of djinn, dan wat? Dan zou het ook imiteerbaar moeten worden. Dan zou een andere mens of een djinn dit kunnen imiteren. Aangezien het binnen de capaciteit van een sterfelijk wezen valt, zoiets. Als je zegt, is product van een sterfelijk wezen. Zie je, oneeuwig wezen, vergankelijk wezen. Als je dat beweert, dan betekent dat het valt binnen de capaciteit, binnen het vermogen van een vergankelijke. En daar heb je genoeg van. Daar heb je genoeg van. Er zijn, kijk, zo miljoenen mensen die dat kunnen imiteren. Dan, daar komt op neer, dat impliceert het. Maar als je zegt, Gods woord is al woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Er is maar één God. Dan kan het niet meer. Zie je? En dat is precies van toepassing op de Koran. Aangezien het nooit is geïmiteerd door iemand, wat dus onmogelijk is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, fa'in lam tafa'alu, als jullie dat niet doen, probeer maar. Als jullie dat niet doen, en dan tussen haakjes zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa lan tafa'alu, jullie gaan het nooit kunnen doen. Die len daar, dat partikel, duidt op ta'abid. Dat betekent voor altijd. Jullie gaan dat nooit, absoluut niet kunnen doen. Wa lan tafa'alu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Bereid je dan voor op één vuur, op een helle vuur, laaiend vuur, dat gaat jullie opeten. De brandstof ervan zijn mensen, zijn stenen, zijn de bergen. Daarom, je moet eerlijk zijn. Als je het niet kan, dan moet je jezelf overgeven. Dan moet je jezelf opgeven, je moet jezelf onderwerpen, als je het zelf niet kan. Zie je? Nu, hoe is de Koran tot ons gekomen? Dat is een heel belangrijk onderwerp binnen onze thematiek. Wij weten in de tijd van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, werd alles opgeschreven. Profeet, sallallahu alaihi wasallam, krijgt de overleveringen. Onze geliefde profeet, sallallahu alaihi wasallam, hij krijgt de overleveringen. Zelfs de plek van elk vers, zelfs de plek van elk Koranhoofdstuk, de volgorde, want de Koran is niet in chronologische volgorde, hè? Is niet in chronologische volgorde. Alles is door elkaar. Ja, het is groot puzzelwerk. Het is niet iets wat een mens kan doen. Het is groot puzzelwerk. Daarom, waar is dat op gebaseerd? De volgorde van de Koran is ook op de goddelijke openbaring. Is tawqifi. Dat is bepaald door Allah subhanahu wa ta'ala. Zie, de engel Jibril heeft dat ook aan profeet sallallahu alaihi wasallam doorgegeven. Welk vers waar moet. Daarom profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat op die manier georganiseerd. Zie je, de volgorde van de Koran is zo. Want waarom is voor Surah Toba geen besmele? Ook, dus ook tawqifi. Alles is gebaseerd op, voor elk Koranhoofdstuk heb je besmele. Maar voor Surah Bara'a, Surah Toba, yani die begint met Bara'atu min Allah. Die begint niet met besmele. Waarom niet? Bij de andere hoofdstukken wel. Ha, is allemaal tawqifi, is gebaseerd op de goddelijke openbaring weer. Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat zo bepaald, zie je? En waarom begint het met Surah Fatiha, eindigt het met Surah Nas? Is allemaal gebaseerd op wat? Op de goddelijke openbaring zelf. Zie je? Zo heeft onze geliefde profeet, sallallahu alaihi wasallam, ook aangegeven. De sahaben hebben dat ook zo begrepen en doorverteld aan de nieuwe generaties. En hoe is de compilatie van de Koran begonnen? Al in de tijd van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hij krijgt de openbaring, sallallahu alaihi wasallam. Zie je? Maar meestal is er dus een aanleiding, hè? Of soms hij krijgt een vraag, sallallahu alaihi wasallam, hij geeft niet meteen antwoord. En waarom? Het is niet in zijn handen. Hij heeft niet het touw in zijn hand. Begrijp je wat dat is? Daarom, hij bepaalt niet wanneer hij welke openbaring gaat vertellen. Zie je? Hij formuleert het niet zelf. Hij formuleert het niet zelf. En hij bepaalt de tijd ervan, het moment ervan ook niet zelf. Waarom? De controle is niet bij hem. Soms zelf, er gebeurt iets, we hebben in de vorige les ook voorbeelden gegeven. Er gebeurt iets, maar Allah subhanahu wa ta'ala is daar niet tevreden mee. Ja, nee, het zou beter anders moeten. Dus dan komt er een corrigerend vers. Corrigerend op het gedrag van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Ja, nee, in de zin van dat hij dat beter niet zo had gedaan, maar beter zo had gedaan. Berispend op de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Zie je hoe dat is? Daarom, die controle is niet bij de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Totaal niet. Hij krijgt de versen, sallallahu alaihi wasallam, en hij geeft dat door aan zijn kutabul wahi. Hij had tientallen, en zo minimaal 40 metgezellen, had hij, sallallahu alaihi wasallam, waaronder de vier kalieven, maar ook andere metgezellen, en meestal de geleerden natuurlijk van de metgezellen, Zayd ibn Thabit, bijvoorbeeld Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma. Al deze sahaben, zij waren wat? Ubay ibn Ka'ab. Zij waren de kutabul wahi. Zij waren de schrijvers van de verzen. Profeet sallallahu alaihi wasallam memoriseerde. Hij kreeg van engel Jibril het vers. Hij memoriseerde dat zelf, sallallahu alaihi wasallam. Daarna hij droeg het voor. Hij reciteerde dit aan deze, als eerste aan deze kutab, die schrijvers. Hij reciteerde het aan hun. Wat deden zij? Zij memoriseerden het en zij schreven het op. Zij schreven het op. Ja, op verschillende materialen die in die tijd aanwezig waren natuurlijk. Zie je? Zo schreven ze dat erop. En toen werd op deze manier het proces van de openbaring werd voortgezet. Zie je? Onder begeleiding van de profeet sallallahu alaihi wasallam begon de compilatie toen al. Maar het is hier heel belangrijk, dat moet je ook teruglezen in de serie van inleiding tot de Koranwetenschappen, lees dat goed. Daar is ook een deel, gaat specifiek hierover. Profeet sallallahu alaihi wasallam, hij geeft dus het vers, maar er zijn hier dus twee manieren waarop de Koran wordt overgedragen. Waarop het wordt verspreid en vastgelegd. Mondeling en schriftelijk. Kijk, dit is heel belangrijk. En dit proces begint dus allebei, beide methodes, beginnen al in de tijd van de geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. En voordat profeet sallallahu alaihi wasallam overleed, was de Koran zowel mondeling, dus mensen memoriseren het, ze horen het, ze memoriseren het. Want dat was voor Arabieren heel normaal. Want in pre-islamische periode al, zij hoorden gedichten met tientallen verzen, hoorden ze. Zij konden dat door één keer te luisteren, memoriseerden zij dat. Nu heb je ook zulke Arabieren. Nu heb je ze ook. En hoeft niet per se onder Arabieren, maar bij Arabieren was dat heel bekend. Het was heel kenmerkend voor hen. Typerend voor het Arabische volk. Omdat ze in een zuiver gebied, zuiver milieu leefden. Hè, ver van het ver van de rijken in die tijd. En, dus ik bedoel de Romeinse Rijk, Persisch Rijk. En zij konden niet schrijven, dat was een analfabeet volk. En de mensen die konden schrijven waren heel beperkt. Het was een kleine groep die kon lezen en schrijven. Daarbuiten, ze konden niet schrijven, zie je. Maar toen met de komst van de profeet sallallahu alaihi wasallam, natuurlijk, profeet sallallahu alaihi wasallam zelf was analfabeet. Voor altijd. Maar nadat profeet sallallahu alaihi wasallam profeet werd, hij kreeg openbaringen. De Koran heeft ook gestimuleerd, hè, het schrift, het schrijven, het lezen heeft de Koran gestimuleerd. Dus wat is er gebeurd toen? Hebben Arabieren ook, dat, ja, die groep die kon lezen en schrijven werd, nam een beetje toe natuurlijk. Hè, met de aansporing van de Koran. Zie je, daarom zien we ook dat krijgsgevangenen werden bijvoorbeeld vrijgelaten. Onder voorbeeld van wat? Dat ze het schrift leerden aan de moslims. Werden de krijgsgevangenen vrijgelaten. Niet in ruil voor geld of iets anders. Maar puur in ruil voor wat? Kennis. Puur dat. Dus leer mij hoe moet je schrijven en lezen. Dan laat ik jou vrij. Bijvoorbeeld zulke dingen. Waarom deden de moslims dat? Omdat zij wisten, de Koran spoort ons aan. Daarom die groep nam een beetje toe. En met het verstrijken van de eeuwen werd het alleen maar groter natuurlijk. Hè? De Arabieren, dus de moslims, maar in het bijzonder de Arabieren, zijn de vaandeldragers van wetenschap geweest. We moeten eerlijk zijn. Als je kijkt in de gouden eeuw van de moslims. En dat was duister voor Europa, maar voor moslims was het niet duister. Zie je? Ja, de middeleeuwen. Wat middeleeuwen? Voor mij was het geen middeleeuw. Voor moslims was het geen middeleeuw. Voor de moslimwereld was het gouden eeuw. Was bloeiperiode. Zie je? Dus je moet wel alles in de juiste proportie zien. Goed. Dus op deze manier, profeet sallallahu alaihi wasallam liet alles vastleggen. Zowel mondeling als schriftelijk stond de hele Koran vast. Alle Koranversen die werden geopenbaard. Die werden vastgelegd. Daarna, toen de openbaring ophield. Hè, laatste vers. Welk was dat? Laatste vers. In Surah Baqarah ook is dat. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, vrees die ene dag waarin jullie teruggekeerd zullen worden tot Allah en iedereen zal berecht worden, maar niemand zal wat worden? Onrecht worden gedaan, niemand. Zie je? Dat is het laatste vers. Laatste vers van de Koran. Ja, wij kennen de eerste vers van de Koran, maar ook de laatste vers van de Koran. Zie je? En wij weten van alle verzen, wanneer zijn ze geopenbaard, waar, hoe, naar aanleiding van wat. Al die kennis is tot ons gekomen, maar die staat los van de Koran. Die staat los van de content van de Koran. Die zit niet in de Koran. Zie je? Dus op deze manier, is de Koran van A tot Z helemaal, zowel schriftelijk als mondeling, vastgelegd. Al in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, voordat de profeet sallallahu alaihi wasallam overleed. Zie je? Maar het eindigen van de openbaring, met dat laatste vers dat ik net reciteerde, en de dood van de profeet sallallahu alaihi wasallam, die periode daartussen was zo kort, dat er geen gelegenheid was, dat er geen mogelijkheid was om al die geschreven verzen te bundelen tot één boek, zoals we dat nu kennen. De boeken die we nu kennen, kijk, dit is ook een boek. Dit is gewoon een boek, zie je, met kaft, met twee kaften, zie je. En er zitten allemaal bladzijden tussen. Dat is een boek. Ja, in die tijd, ja nee, in de tijd van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, was dat niet op deze manier, de verzen die werden opgeschreven, niet op deze manier tussen twee kaften verzameld. Hoewel er metgezellen waren, zoals Ali ibn Abi Talib, die hun eigen schriften hadden, zie je, die hun eigen bundels hadden, persoonlijke bundels, maar een formele bundel, een officiële bundel, was niet gemaakt. Zie je, maar alles staat wel vastgelegd. Zowel mondeling als schriftelijk. Zie je? Maar voor Arabië is het belangrijkste is mondeling. Ja, neem. Uit hoofd leren, dat is het belangrijkste voor Arabië. Dat was in die tijd ook het belangrijkste. Is dat, daar baseerden ze zich op. Waarom? Want daar zijn ze meesters in. Daar zijn ze heel goed in getraind. Dat is een kenmerk van hun. Dat is heel goed onthouden. Maar dan heb ik het ook niet over alleen die 40 Kutab al-Wahi, die schrijvers van de Koran. Maar ook nog eens tientallen, honderdtallen, honderden metgezellen, honderden sahaba, duizenden sahaba. Zie je? Yani, degene die de Koran van A tot Z helemaal uit zijn hoofd kende, kan je misschien beschrijven met honderden. Yani, maar daarbuiten heb je ook natuurlijk duizenden, ze kennen gedeeltelijk of hè, voor de helft misschien. Zie je? Maar je hebt sowieso honderden, zij kennen de Koran helemaal, dus alle verzen kennen ze. Zie je? Uit hun hoofd. Want profeet Lassem heeft ook heel erg aangespoord, hè? Om de Koran te memoriseren. Want profeet Lassem zegt, de gememoriseerde verzen zijn net als wat? Een niet vastgebonden kameel. Als je een kameel niet vastmaakt aan een paal of iets, dan vlucht die weg. Snap je? Profeet Lassem zegt, de verzen die je hebt gememoriseerd gaan sneller dan zo'n kameel weg. Die vluchten sneller. Dus wat bedoelt profeet sallallahu alaihi wasallam? Herhalen, herhalen. Niet alleen memoriseren, maar blijf ook herhalen. Want je kan het snel vergeten. Daarom, wij zien dag en nacht. In heel veel overleveringen. Als het donker werd, als avond werd. Je hoort allemaal geboezem. Net als bijen boezemen. Je hoort geboezem. Waarom? Uit elk huis komt zo'n geluid. Recitatiegeluid. Allemaal stemmen. Mensen zijn Koran aan het reciteren. Of in het gebed. Of uit hun geschriften. Ja, de schriften. Zie, maar voornamelijk uit het hoofd, in het gebed. Begrijp je? Voornamelijk in het gebed. Daarom is heel erg geprezen, staan heel grote beloningen geschreven. Want als jij bijvoorbeeld Koran leest buiten het gebed of Koran leest binnen in het gebed. Welke is voortreffelijker? Welke is meer, krijg je meer beloning voor? Als je in het gebed leest. Zie, maar daarvoor moet je ook gememoriseerd hebben. Zie je hoe dat is? Dus daarom profeet sallallahu alaihi wasallam was daar heel erg zorgvuldig in. Daarom wij zien bijvoorbeeld als hij zijn metgezellen een keer na Uhud moet het zijn. Als ik me goed herinner. Hij ging sommige metgezellen ging hij begraven. Shahid waren ze geworden in de veldslag. Daarna hij wilde beginnen met iemand. Sallallahu alaihi wasallam. Ze hebben kuilen graven opengemaakt. Hij wilde beginnen en toen zei hij eerst. Welke van hen kent de Koran het meest? Begin met hem. Ja, nee, zoveel liefde, zoveel respect heeft onze geliefde profeet. Sallallahu alaihi wasallam. Voor iemand die de Koran memoriseert, die de Koran kent, die de Koran leert. Dat is zo intensief, zo nadrukkelijk is dat aangespoord, gestimuleerd in de islam. Ja nee, daar kunnen wij uren over praten. Je hebt daar een speciaal boek over. Dikke, dikke boeken. Kijk, in de hadithboeken zit vol met overleveringen. Zie je, in Koranvers ook, Allah subhanahu wa ta'ala zegt toch. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Degene die wij het boek hebben gegeven. En die de Koran registreren zoals het past. Zoals het hoort. Ulaika yu'minuna bih. Zij zijn degene die in de Koran geloven. Niet degene die hebben niks met de Koran te maken. Mensen die de Koran lezen, memoriseren, bestuderen. Allah subhanahu zegt, dat zijn volmaakte moslims. Echte moslims zijn dat. Is zo geprezen, nog heel veel. Warattil al-Quran tartila. En registreer de Koran. Conform de regels en correct. En accuraat, nauwkeurig. Zoveel verzen kan je hierover vertellen. Zoveel hadith hierover kunnen wij vertellen over de deugden en voortreffelijkheden van Koran reciteren. Zie je? Dus daarom, memorisatie staat centraal. Memorisatie staat sowieso centraal. Ja, maar het staat ook schriftelijk vast. Na het overlijden van onze geliefde profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wat gebeurt er? met bepaalde veldslagen, met yamamen en dergelijke, tientallen memoriseerders van de Koran komen te overlijden van de Sahaba, radiyallahu anhu ajma'in. Stuk of 70. Dus Omar ibn al-Khattab, hij komt met het initiatief om die verzen die schriftelijk zijn vastgelegd en die in het huis van de profeet sallallahu alaihi wasallam werden bewaard, om dat te bundelen tot één boek tussen twee kaften. Zie je? Ja, en los van wie wat heeft geschreven, wie wat heeft gememoriseerd, los van dat. Dit is gewoon een initiatief aan zich. Ja, en dit betekent niet, er zijn geen andere bundels. Wij weten wel dat bepaalde sahabes hadden hun persoonlijke bundels. Maar Omar ibn al-Khattab, hij wilde met een officiële bundel komen van de staat. Zie je, die onder het gezag van de staat, ja, van de Islamische staat in die tijd, is gedaan. Dat is gewoon een project waar Omar ibn al-Khattab mee was gekomen. Aanvankelijk was Abu Bakr radiallahu anhu was terughoudend, want hij dacht, waarom moet ik iets doen wat profeet Lazem niet heeft gedaan? Maar daarna werd zijn borst verruimd voor dit project, want er zat alleen maar goedheid. Zie je? Dus wat deed hij? Hij ging akkoord met het voorstel van Omar radiallahu anhu. Abu Bakr was kalif. Zie je? Maar zijn goedkeuring is nodig. Hij heeft goedkeuring gegeven. Dus wat is er gebeurd? Ze hebben een commissie opgericht met die hafiken van de Koran, van de sahaba, die grootste geleerden van de sahaba, onder begeleiding van Zayd ibn Thabit. Hij was jong, gedreven, sterk geheugen, onthoudingsvermogen. Hij kent de hele Koran uit zijn hoofd, een van de grootste geleerden van de sahaba. Hem hebben ze benoemd als voorzitter van die commissie. De commissie bestond weer uit zulke geleerde sahaba die de Koran helemaal gememoriseerd hadden. Wat gingen zij doen? Zij gingen alle verzen, gingen ze bundelen, tussen twee kaften, maar in overleg met al die sahaba die de Koran ook hadden gememoriseerd. En met het unaniem akkoord van die duizenden metgezellen is de Koran tussen twee kaften verzameld. Zie je? Niemand die bezwaar heeft ingediend, niemand die dat tegensprak, niemand die zei, oh jongens, jullie hebben dit hier geplaatst, maar die hoort daar. Niet eens dat. Laat staan dat dingen zijn weggelaten of zijn toegevoegd. Laat staan dat. Of zijn gewijzigd. Niet eens over de volgorde van de Koran is zoiets ontstaan onder de sahaba. Overtreffende meerderheid is dit, ja. Dus overtreffende meerderheid bereikt akkoord, unaniem akkoord, onder het toezicht van de vier kalieven zijn daar ook. Zie je? Ja, nee. Wij in deze tijd, als wij de Koran bijvoorbeeld overhoren bij iemand, kijk hoe nauwkeurig wij zijn, toch? Als die persoon één klinker verkeerd uitspreekt, gelijk wordt er ingegrepen. En waarom? Omdat wij hebben een hassasiyya. Ja, nee. Wij hebben een gevoeligheid bij dit onderwerp. De Koran is een serieuze zaak. We moeten heel gevoelig zijn. En wij mogen niet eens kleine foutjes tolereren. Mogen we niet. Daarom, wat doen wij? Uit vroomheid, uit godsvrees. Uit respect en liefde voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Tolereren wij niet eens één kleine recitatiefout. Als iemand met gebed verkeerd reciteert, wat moeten mensen achter hem doen? Als eerste de persoon die achter hem staat. Hij moet scherp zijn, hij moet hem corrigeren. Zie je? Dus die rectificatie, die zie je overal terug in elk moment. Daar is geen uitzondering voor. Zie je hoe dat is? Hoe komt dat? Dat komt omdat Koran, dat is geen grap. Serieuze zaak. Maar laat staan Koran met de hadith zelfs. Serieuze zaak. Heel accuraat. Die accuratesse, dat is echt een noodzakelijk vereiste. Noodzakelijk, onontkoombaar vereiste. Ja, maar dat is onderdeel van moslimschap. Zie je? Dus laat staan de Koran. Ja. Laat staan de Koran. Daar is die gevoeligheid. Heeft daar climax bereikt. Zie je? Dus dat geldt al voor ons al. Na 14 eeuwen. Voor zulke zwakke moslims als wij. Die de islam min of meer proberen na te leven. Maar dan heb ik het nog ineens over de sahaba. Die al hun leven, hun bezit, hun dierbare, hun waardevolle opofferden voor de islam. Ja, nee. Kan jij je voorstellen dat in de tijd van Omar ibn al-Khattab, dat er één punt van de Koran, dat wordt weggehaald. Eén punt. Is onvoorstelbaar zoiets. Yani. Abu Bakr radiallahu anhu, hij heeft tegen moslims gevochten omdat ze zakat niet wilden betalen. Zij zeiden, zakat hoort niet meer in de islam. Wij hebben een profeet beloofd, sallallahu alaihi wa sallam, om zakat te geven. Bepaalde Bedouinen, Arabische stammen, zij zeiden toch? Zij gingen in opstand tegen de kalif na de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Zij zeiden, wij hebben eed afgelegd bij de profeet. Wij hebben hem beloofd om zakat te betalen, niet jou. Nu is de profeet overleden, sallallahu alaihi wa sallam, dus die taak is van ons vervallen, zeiden ze. Kijk, 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 kijk. Zie je? Wat heeft Abu Bakr as-Siddiq gedaan? Wallahi, hij zei, wallahi, al zeggen jullie wij zijn moslims. Als jullie onderscheid maken tussen het gebed, tussen salaat en zakat. Ik bestrijd jullie, zei hij. Hij heeft ze ook daadwerkelijk bestreden. Daarom heeft hij toch één legendarische uitspraak. Hij zegt, er kan niks tekorts gedaan worden aan de islam zolang wij in leven zijn. We worden weer uit onze as gewekt en wij verdedigen de islam. Wat denk je nou wel niet? Maar ook vandaag de dag toch, als er iets wordt gezegd over de islam, over de profeet, laat hem kijken, hele islamitische wereld, moslimwereld, ondanks het feit dat ze zo erg zijn gestagneerd, zo erg achteruit zijn gegaan in religieuze gevoeligheden, je ziet toch, moslimwereld staat op. Staat op. Begrijp je hoe dat is? Dus, laat staan de sahaba, ja. Laat staan de sahaba. De islam was hun leven, de Koran was hun alles van hem. Was hun ziel, alles. Dus op deze manier hebben ze dat gebundeld tussen twee kaften. Zie je? En dit is dus op deze manier, die bundels die zijn uiteindelijk bij de dochter, die bundel is uiteindelijk bij de dochter van Omar ibn al-Khattab, Hafsa radiallahu anha terechtkomt, was vrouw van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Daarna in de tijd van Uthman radiallahu anhu, toen hij kalif werd, ontstond er een ander probleem. Wat was dat? Heel veel nieuwe volken, niet-Arabische volken, worden moslim. Iedereen in grote massa's treden ze tot de islam, ook door de militaire expansie natuurlijk. Maar niet omdat mensen werden gedwongen. En natuurlijk niet. Ze zagen moslims hebben goede akhlaak, goed gedaan. Dankzij de militaire expansie, maar ook door tijara, door handel. Want moslims gingen ook handelen. Door deze twee factoren, islam ging verspreiden in de wereld. Ja, nee. In de zin van, islam bereikte andere volken. Dit waren twee kanalen, zeg maar. Zie je? Maar dit betekent niet, moslims gingen daar, ze gingen mensen dwingen. Wat ze gingen mensen dwingen? Je moet niet met historische feiten spelen. Historie wijst iets heel anders uit. Ga maar kijken naar historie. Niemand wordt gedwongen om moslim te worden. Niemand. Jij kan mij geen één voorbeeld brengen. Mensen zijn gedwongen om moslim te worden. Zie je? Iedereen doet met zijn eigen keuze. Ja, de moslims, de tolerantie, de verdraagzaamheid, pluralisme die de moslims hebben gebracht. Jij kan geen gelijkenis vinden in de geschiedenis. Wallahi niet. Ga maar, de geschiedenisboeken staan open voor ons. Ik zeg niet alleen moslims zeggen dit. Westerse historici zeggen ook. Westerse historici zeggen ook. Zie je? Wanneer hebben Joden hun bloeiperiode meegemaakt in de geschiedenis? In de tijd van de moslims. Toen moslims aan de macht waren, hebben Joden ook een bloeiperiode meegemaakt. Christenen konden ook bloeien, maar zij wilden niet. Zij kozen ervoor om te vechten met de moslims. Toen hebben ze gevochten. Die kruistochten en dergelijke. Zie je? Dat is een ander verhaal. Maar islam dwingt niemand. Dus die mensen zien het mooie gedrag, het nobele gedrag van de moslims. En ze worden moslims. Ze zien dit is waarheid. Islam is een mooie religie. Met al haar aspecten. En dan worden ze moslim. En wat moet je nu zeggen? Zie, je kan toch niet zeggen, is gedwongen. Als mensen ervoor zelf kiezen, dan is dat gewoon met vrije wil. Dus in de tijd van Uthman radiallahu anhu, door de verspreiding van de islam, werden heel veel volken, niet-Arabisch volk, werden moslim. Maar omdat zij geen Arabisch kennen, is ajim yani. Wat gebeurt er? Jij krijgt nu problemen met articulatie, met de recitatie van de Koran, omdat ze Arabisch niet kennen. En Arabisch, die articulatie alleen al, is een vak aan zich. Zie je, is een discipline aan zich. Ja, nee, goed articuleren van de Arabische taal. Los van het kennen, grammatica en dat soort dingen. Alleen de articulatie al. Dus wat is er gebeurd? Jullie weten, de Koran was ook aanvankelijk zonder harakat. Ja, nee, die had geen focalisatie. Zie je? Die is ook later in de tijd van Ali radiallahu anhu, is dat ook allemaal gefocaliseerd, alles. Dus die verbuigingen, die uitgangen, die waren ook allemaal eraan toegevoegd. Ja, nee, het werd wel zo gereciteerd, maar op schrift alleen. Op papier was het niet zo, maar dat hebben ze dus ook gedaan voor de mensen die Arabisch lezen leren, maar niet begrijpen wat het betekent. Dus toen heeft Uthman radiallahu anhu gezegd, hij heeft die originele bundel gepakt, die heeft hij laten kopiëren, weer aan Zayd ibn Thabit, diezelfde metgezellen, die werkzaam waren in de tijd van Abu Bakr, radiallahu anhu. Ja, een paar decennia terug is dat al. Alleen Omar radiallahu anhu was 12 jaar aan de macht. Zie je? Ja, Abu Bakr was 2 jaar, dus 12 jaar, zo minimaal 15 jaar ongeveer, ga daar maar vanuit, terug hadden zij de taak gekregen om de Koran tussen twee kaften te bundelen. En nu in de tijd van in de regeringsperiode van Uthman ibn Affan zouden ze wat doen? De Koran kopiëren. Dus ze hebben 7 kopies gemaakt. 7 kopieën gemaakt van de Koran, van die bundel, hebben ze 7 kopieën gemaakt. Dus 7 bundels, 7 exemplaren. Die originele bundel werd weer teruggegeven. Die werd weer opgeslagen, want die blijft gewoon daar. Die 7 bundels zijn verspreid. 7 exemplaren zijn verspreid naar de hoofdprovincies van de moslimwereld. En daar heb je allemaal leraren, metgezellen of hun leerlingen die zij hebben opgeleid. Als opvolger daar hebben gezet. Wat hebben zij gedaan? In hun scholen hebben ze allemaal op dat als uitgangspunt genomen bij het onderwijzen van de Koran. Zie, en op deze manier is de Koranrecitatie, de Koran en de Koranrecitatie, op deze manier is dat vast komen te staan. Zowel schriftelijk als mondeling. Zie je? Maar je hebt dus mensen, ze praten onzin. Hij weet het niet. Hoe is de Koran tot stand? Hij zegt in de tijd van Uthman radiallahu anhu is pas Koran geschreven. Zulke ongegronde beweringen. Je moet eerst leren, dan pas moet je praten. Je moet niet zomaar uit je hoofd gaan praten. Natuurlijk, dat de Koran niet te imiteren is, heeft met de i'jaz te maken. Dat wordt i'jaz al-Koran genoemd. Ja, nee, dat de Koran de luisteraar zwak maakt. Zie? Dus de luisteraars worden zwak. Het publiek wordt zwak. Is machteloos, staan ze tegenover de Koran. Daarom, jij kan in de geschiedenis niemand vinden die ooit een gelijkenis heeft kunnen brengen van de Koran. Dat is ook wonder van de Koran, want Allah subhanahu wa ta'ala zegt toch, ik las in het begin van onze seminar, het vers, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Jullie zullen het ook nooit kunnen doen. En als jullie het niet kunnen doen, krijgen jullie moeten jullie de consequenties aan, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar jullie gaan het ook nooit kunnen doen, de Koran imiteren. Niet eens 1 zin ervan, 1 vers ervan, 1 sura, kleinste sura ervan. Zie je? Maar zoals Sheikh Ramadan al-Bouti ook zegt in zijn boek, La Ya'tihi al-Batil, heel goed boek, ja, degene die Arabisch kunnen, moet sowieso dit boek wel bestudeerd hebben. Er zitten mooie dingen in. Ja, als je je wil verdiepen in dit onderwerp natuurlijk. Ja, hij zegt, laat staan de Koran imiteren. Het is niet eens mogelijk, zegt hij, voor bijvoorbeeld een literator in deze tijd. Stel je voor een Arabische literator. En een van de grootste was Sheikh Ali Tantawi van de afgelopen eeuw. En je hebt nog meer natuurlijk, maar Sheikh Ramadan al-Bouti zelf is ook grote literator. Hij heeft ook romans geschreven in Arabisch. Zijn Arabisch is een hoog niveau. En echt, subhanallah. Waanzinnig, zijn Arabisch is waanzinnig. Maar goed, hij zegt, laat staan dat wij de Koran gaan imiteren, zegt hij. Is Gods woord. Hoe ga je dat doen? Dat is buiten de capaciteit van de mens. Dat is onmogelijk. Is absurd, jij kan dat niet. Maar hij zegt, laat staan dat. Jij kan niet eens, haal een grote Arabische literator. Hij zegt, deze Arabische literator, een grote van deze tijd. Hij zegt, hij kan niet eens een oude, een klassieke grote literator, Arabische literator, imiteren, zegt hij. Dat kan niet eens, zegt hij. Laat staan de Koran, jij kan niet eens een klassieke Arabische literator imiteren. Zoals Jahil. Jahil of andere. Ja, imiteerbaar. Imiteer maar. Je kan niet imiteren. Hoe ga je dat doen? Want hij zegt, hij heeft zijn eigen denkwereld. Hij heeft zijn eigen leefwereld. Hij heeft zijn condities. Want schrijven, iets schrijven of bepaalde betekenissen omzetten, uitdrukken in woorden of in zinnen. Hoe je het wil noemen, in tekst, schriftelijk of mondeling, maakt niet uit. Snap je? Dingen in begrippen zetten, in woorden zetten. Hij zegt, dat heeft niet alleen te maken louter met die betekenis. Dus het is niet alleen een intellectueel iets, cognitief iets. Maar hij zegt, dat is ook psychologisch, is mentaal. Het heeft betrekking op jouw denkwereld, want jij maakt dingen mee. Snap je? En hoe ga je hem precies imiteren, zoals hij schrijft? Jij kan zijn stijl niet te pakken krijgen. Want die man heeft voor zichzelf één leefwereld. Hij heeft één milieu waarin hij is opgegroeid, waar hij dingen heeft meegemaakt. Zie je? Dus laat staan de Koran imiteren. Jij kan niet eens een andere literator imiteren. Jij kan dat niet. Zie je? Want iedereen heeft zijn eigen kenmerk. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dus daarom is dat niet mogelijk, zegt hij. Subhanallah, heel interessant. Yani. Dus zo'n mooi voorbeeld is dat. Maar ja, nu die mensen, zij hebben geen Arabisch, ze kennen geen Arabisch, ze praten over de Koran. Kijk, als je geen Arabisch kent, jij kan vrij weinig zeggen over de Koran. Vrij weinig. Want dat is zo'n cruciaal element. Is heel cruciaal. Ja, en is doorslaggevend. Heel doorslaggevend. Begrijp je? Kennis over de Arabische taal. Daarom erover, maar kijk, nu de grap is dit. Veel mensen ook in deze tijd, ook Arabieren bijvoorbeeld. Zij, wat betekent Arabisch kennen? Kijk, is containerbegrip. Wat betekent dat? Kennis over Arabische taal. Ja, nee. Heb jij kennis over de Arabische taal als jij kan communiceren? Als je kan converseren, je kan dagelijkse conversaties voeren. Basale gesprekken voeren. Of je kan je redden in de markt of in de luchthaven. Ben jij dan, hoe heet het? Ben jij dan de Arabische taal machtig? Nee, dat is oppervlakkige overtuiging. Heel oppervlakkig is dat. Zo werkt dat niet. Kijk, Arabische taal kennen. Arabische taal kennen. Haal nu de persoon die zegt ik ben Arabier, haal hem. We gaan de Mu'allaqat al-Sabh halen. Dus dat zijn de pre-Islamische gedichten. We gaan die halen. Kom maar zitten, jij bent Arabier toch? Kom, we gaan even kijken. Ja, nou, hoeveel Arabier heb je nu die dat begrijpt? Zonder woordenboek. Zonder moeite te hebben met die grammaticale ontleding ervan. Hoeveel Arabier heb je in deze tijd? Zie je? Ja, nee, even los van de geleerde, ik bedoel onder het volk, hè. Niet geleerde mensen, tuurlijk, dat is normaal, natuurlijk kennen zij. Snap je? Maar ik bedoel onder de doorsnee Arabier, ja. Nee. Een doorsnee Arabier, haal die, komt bijna niet voor, ja. Hij gaat veel dingen, hij gaat niet begrijpen. Hij gaat niet eens kunnen lezen. Laat het nou begrijpen. Ja, nee, ze hebben zelf tegenwoordig moeite met lezen, ja. Zie je? Ah, maar iemand is gestudeerd. Hij is gestudeerd, hij heeft jarenlang gestudeerd op dit vakgebied. Maar dat heeft ook niet met Arabisch te maken. Waarom? Ja, Arabier, hij studeert, hij leert het. Maar niet-Arabier heb je ook. Die studeren en die begrijpen. Zie je? Dus dat heeft ook niet met Arabisch achtergrond te maken. Als je studeert, tuurlijk, dan leer je wel. Aan de andere kant heb je ook bijvoorbeeld toch niet-Arabieren, Turken bijvoorbeeld. Als zij de Koran horen, ik weet bijvoorbeeld van mijn oma bijvoorbeeld, wanneer zij de Koran hoorde, ze hoefde maar de Koran te horen of te lezen. Zij kon geen Arabisch, geen woord Arabisch. Maar ze hoorde het of ze las het. Wat gebeurde er? Ze barstte uit in tranen. Als ze het hoorde of las. Subhanallah. Dat is ook ajaib. Hoe komt dat? Dat zegt Sheikh Ramadan al-Buti ook in zijn boek. Hij behandelt dat. Mazhar jalalirububiyya. Ja, nee. Dat de glorieusiteit van Allahs goddelijkheid, die manifesteert zich in de Koran, steeds opnieuw, zie je? Daarom, wat gebeurt er? Jij wordt geraakt. Al begrijp je de betekenis dat je wordt geraakt? Begrijp je wat dat is? Maar we kunnen daar ook voorbeelden van geven. Wij kunnen zeker ook voorbeelden daarvan geven. Bijvoorbeeld in Surah Taha. Zien wij vers 14 tot en met 16. Subhanallah. Kijk wat Allah SWT zegt. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Ik ben Allah. Waarlijk, ik kan nog ineens in die retorica, yani in die retorische aspecten. Daar ga ik niet eens op in. Yani. Er zit zoveel retorica zit daarin. Welsprekendheid en belaga zit daarin. Dat is anders. Ja, dat is ook nog een apart vak. Daar ga ik nog ineens. Alleen betekenis ga ik vertellen. Alleen de betekenis. Let op de content. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Ik ben Allah. Er is die geen andere. Dus er is geen andere God dan ik. Er is geen andere God dan ik. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budni. En aanbid mij. Aanbid mij. Wa aqim as-salata li dhikri. En verricht het gebed voor mijn gedenking. Voor mijn herdenking. Zie je, yani bid voor mij om mij te herdenken. Inna sa'ata atiyatun. Het uur, dus het laatste uur, is komend. Yani het staat op het moment om aan te breken. Yani het zal komen in de toekomst. Akadu ukhfiha. Ik zou het bijna verhullen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zou het bijna niet bekendmaken wanneer, yani ik zou dit allemaal niet bekendmaken. Tafsir is lang. Maar, litujza kullu nafsin bima tas'a. Maar, elke ziel wordt berecht met wat hij heeft gedaan. Zie je? Met zijn eigen esprit, met zijn eigen daadkracht, wordt hij berecht, beloond of bestraft. Zie je? Fala yasuddannaka anha. Laat niemand jou daarvan afstoten, daarvan laten dwalen. Man la yu'minu biha. Dus degene die niet daarin geloven, die zouden jou niet van het uur onachtzaam moeten maken. Moeten laten dwalen van jouw doel. Om naar dat uur te werken. Wattaba'a hawahu wa tarda. Degene die niet gelooft en degene die zijn lusten volgt. En daardoor helemaal de afgrond in valt. Helemaal de weg kwijtraakt, afdwaalt, verdwaalt. Zie je, in duisternissen terechtkomt. Kijk deze bewoordingen, subhanallah. Ja, ik heb heel kort in hoofdlijnen, heb ik betekenis proberen te geven. Zie je? Eigenlijk zit zoveel tafsir, zoveel betekenis, daar gaan we niet op in. Ja, nee. Ook niet taalkundig of wat dan ook. Alleen die betekenis, gewoon een hele simpele weergave van de betekenis hebben we gedaan. Maar kijk hoe groot die impact is. Kijk hoe ingrijpend deze woorden zijn, subhanallah. Zie je? Ja, nee, wie kan deze uitspraken doen? Wie, behalve God, behalve Allah, behalve de schepper, wie anders kan deze uitspraken doen? Deze bewoordingen formuleren. Subhanallah. Zie je? Kijk, een ander vers. Imam Sheikh Ramadan Abouti haalt dit aan. Hij zegt, kijk eens hier. Kijk hoe manifesteert de gloriositeit van Allah in deze verzen. Zie je, zijn heerschappij, zijn superioriteit is duidelijk zichtbaar, wordt hij in deze vers. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Zie, dit is Surah Qaf, vers 43-45. Wij zijn het. Inna nahnu nuhyi wa numit. Wij zijn het die levend maken, die doden. Wa ilayna al-masir. Tot ons is de terugkeer. Tot ons is de eindbestemming. Allah Allah. Yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a. De aarde gaat openbarsten, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Op die dag, aarde gaat openbarsten, iedereen vliegt daaruit. Dhalika hashrun alayna yasir. Dit is de wederopstanding en de verzameling is voor ons makkelijk, zegt Allah. Ik ga dat doen. Ik heb jullie hier toch gebracht? Ik heb jou hier gebracht? Ha, ik ga jou ook weer wekken, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En weer verzamelen. Zie je? Nahnu a'lamu bima yaqulun. Wij weten het beste wat zij zeggen. Wa ma anta alayhim bijabbar. Jij kan niemand dwingen. Allah zegt tegen profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Jij kan niemand dwingen. Jij kan niemand dwingen. Iedereen vrij wil. Laat hun. Laat hun maar doen wat ze doen. Ze moeten zelf kiezen. Wat jij alleen kan doen is. Fadhikir bil Qur'ani. Herinner de mensen. Waarschuw de mensen met de Koran. Maar wie? Men yakhafu wa'id. Wie van mijn waarschuwing bang is. Wie voor mijn waarschuwing bang is, voor mijn bedreiging, voor mijn dreigementen bang is, alleen hun kan jij waarschuwen met de Koran. Doe jij je werk en laat de koppige aan mij over. Kijk deze uitspraak, subhanallah. Zo kan ik heel veel, kijk, een ander vers, Surah Muddathir, heel veel voorbeelden geeft Sheikh Ramadan al-Buti, rahimahullahu ta'ala. Mogen Allah hem dompelen in zijn genade. Ja, zo een grote imam allama, ja. De wereld heeft zijn waarde niet erkend, gekend, zoals het hem waardig was. Wallahi, grote allama, als je kijkt naar zijn boeken. Dharni wa man khalaqtu wahida. Kijk, laat mij met degene die ik schiep, laat mij alleen. Allah zegt tegen profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, laat mij alleen. Die persoon die vijandig doet tegen jou, laat mij alleen met hem. Die ik schiep, die persoon die ik heb geschapen, laat mij met hem alleen. Wie is dit? Walid ibn al-Mughira is dit. Vader van Khalid ibn Walid. Dharni wa man khalaqtu wahida. Laat mij alleen met degene die ik schiep. وجعلت له مالا ممدودا. Ik heb hem zoveel eigendom gegeven. وبنين شهودا. Zoveel jonge zonen. Hij had zoveel zonen. Hij heeft één zoon, Khalid ibn Walid. Legendarische generaal. Grote legend. Wat ik Khalid ibn Walid. Hij werd later moslim. ومهدت له تمهيدا. Ik heb voor hem alle wegen geopend. Ik heb voor hem makkelijk gemaakt. Het leven ruim gemaakt. Zie, alle gunsten geven. Voorzien van alles. ثم يطمع أن أزيد. Maar daarna, hij vroeg om nog meer. Hij was niet dankbaar. Zie je? كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Nee, hij was koppig. Hij was koppig tegen onze verzen. Tegen onze tekenen. Hij wilde niet geloven. Zie je? Allah. Ga door, deze versen gaan zo door. Al-Muddathir. Yani, wie kan deze uitspraak doen? Wie durft dat? Over Walid ibn al-Mughira. Hij kon geloven. Als hij wil, na deze versen, hij kon geloven. Hij kon zeggen, op zijn minst, hij kon doen. Hij kon doen alsof hij geloofde. Pretenderen te geloven. Hij kon dat doen. Waarom? Om de profeet te verloochenen, sallallahu alaihi wasallam. Maar hij is daadwerkelijk, als een van de grootste vijanden van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, is hij doodgegaan. Zie je? Terwijl ergere, koppigere mensen dan hij, dan Walid ibn Mughira, zij werden moslim. Nog grotere vijanden van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, dan hij, werden moslim. Maar Walid ibn Mughira, hij stierf als kafir. Zie je? En wie durft dat? Ja, wie durft dat? Subhanallah. Zo duidelijk, zo bedreigend. Zie je, grote woorden. En wie kan deze uitspraken doen? Zie je? Bijvoorbeeld, in de Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, hij verhaalt ook van de Firaun, hè, wat hij zegt bijvoorbeeld. Kijk maar, wat zegt Firaun? Hij moet de God voorstellen, Firaun. Hij kondigde zichzelf, zelf geclaimde God. Ja, wat verwacht je? Zelf verklaarde God. وقال فرعون يا أيها الملأ. Firaun zei tegen zijn volk. Hij zei, oh mensen. Ja, zijn adviseurs, al die mensen die zijn soldaten en dergelijke. Surah Qasas is dit. Vers 38. Hij zei, oh mensen. Ma غيري. Ik ken geen andere God voor jullie dan ik. Ja, ik erken geen andere God voor jullie. Ik ben jullie God. Daar kunnen jullie van uitgaan. فَأُقِدْ لِي يَا هَامَانُ. Hij zegt nu tegen zijn grootste adviseur Haman. Hij zegt tegen hem, ja Haman, steek voor mij het vuur. فَأُقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ. فَجْعَلْ لِي صَرْحًا. Maak voor mij torens. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى. Misschien, yani met de hoop dat ik de God van, en is om een jahil, hij denkt, oh, God is boven ergens. Zie je, is toch uit verhevenheid, ja. Mensen denken zo, maar hij denkt echt, hij kan boven in de hemelen, kan hij God vinden. Zo'n jahil. Vrouw een ahmak, hij is een grote ahmak natuurlijk. Zegt hij. Hij zegt, misschien kan ik de God van Musa vinden daar. Wa inni la'adhunnuhu min al-kadhibin. Maar ik weet, hij is van de leugenaars. Hij zegt over Musa a.s. Hij zegt, ik weet, hij behoort tot de leugenaars. Na'uzu billah. Maar hij zegt, maak maar voor mij hoge toren. Ik ga even kijken, waar is hij? Kijk, hij zegt eerst, kijk nu naar deze contradictoire uitspraken. Subhanallah. Heel vreemd. Heel vreemd. Ten eerste, hij zegt, ik ben enige God. Ik ken geen andere God voor jullie. Daarna zegt hij, hij vraagt hulp van Haman. Hij kan niet zonder Haman. Zonder zijn adviseur, hij kan niet. Hij kan geen minuut. En wat stel je voor als jij, als jij afhankelijk bent van anderen, van adviseurs, van soldaten, van bemanning, weet ik veel wat allemaal. Van middelen zoals torens en wat en noem maar op. Wat stelt jouw goddelijkheid voor? Wat stelt jouw claim voor? Niks. Hij zegt, zo'n dwaas, hij wilde in de hemel God vinden. En je zei net, ik ben zelf God, wie ga je zoeken daar? En dan zegt hij weer, ik weet, Musa is leugenaar. Zoveel, zulke rare uitspraken. Dwaasheid inhoudende uitspraken, uitingen, zie je? Waarom? Omdat hij grote dwaas is natuurlijk. Hoe moet hij God zijn? Zie je? Ja, en ik kijk naar hem, kijk naar zelfverklaarde goden, en kijk naar onze Heer Allah subhanahu wa ta'ala, hoe hij spreekt, hoe hij zijn boodschap overbrengt aan de mensen. Subhanallah. Zie je? Dus daarom is glashelder, kristalhelder, de islam is helder, alhamdulillah, de Koran is Allahs woord. Inshallah gaan we de volgende les, volgende seminar, Verder met nog meer dingen over de Koran, inshallah. Waarschijnlijk dat is het derde deel dan, wordt dat het laatste deel. Kunnen we misschien wat voorbeelden geven met betrekking tot de i'jaz. Yani, wat zijn de wonderen van de Koran? Hoe maakt de Koran zijn luisteraars zwak en machteloos? En welke wonderen bevat het? Kunnen we inshallah, moeten we even kijken, daarover spreken. En op deze manier hopen we dat deze kennis inzicht verschaft, eye-opener wordt voor de mensen die er naar luisteren. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.